Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 15. We zingen de versen 1 en 2. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken? Psalm 15, we zingen de versen 1 en 2. De schriftlezing vanavond is Johannes hoofdstuk 17. Wij lezen met elkaar het 17e hoofdstuk uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. In het voorgaande heeft de Heer Jezus gezegd dat in de wereld zullen zijn kinderen verdrukking hebben. Maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. En dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel. En zei, Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen en ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe. En het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, heilige Vader. Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Ze zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken. opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Tot zover de lezing van Johannes 17. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. 65, het tweede vers na de geloofsbelijdenis. Een ieder spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in deze dienst willen wij mediteren over zondag 52, vraag en antwoord 127. En daartoe willen we deze vraag en dit antwoord lezen uit de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 127. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, tot totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken? Heerlijke en eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We hebben zojuist geluisterd naar uw gebed, o Heere Jezus, tot uw Vader door uw Heilige Geest. En wat een volmaakt gebed. Een gebed om de verheerlijking van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. U kon het zeggen, Heere Jezus, ik heb volleindigd het werk dat de Vader u te doen gegeven had. Dat kunnen wij nooit zeggen. Ons werk is altijd incompleet. Het is altijd met gebrek en tekort. Maar Heer, er is toch een mens geweest die volkomen gedaan heeft wat God hem opgedragen heeft. O Heere, wat bent u een heerlijke zaligmaker. Heere Jezus, u hebt volkomen al de geboden van Gods wetten gehouden. U hebt altijd uw God en Vader lief gehad, met heel uw verstand, met alle krachten, met heel uw hart en met heel uw ziel. O Heere, wij danken u dat u gekomen bent in deze wereld. En juist u was degene die de straf op de zonde van uw volk moest dragen. En u hebt het uitgedragen, voldragen. De schuld is betaald, de straf is voldragen. En zo hebt u, o Heere Jezus, een volkomen gerechtigheid verdiend. En zo hebt u, o Vader, aan uw Zoon mensen gegeven uit het verloren mensengeslacht. En u, o Zoon, bidt voor die mensen. U behoudt hen en bewaart hen. En u, o Heilige Geest, hebt deze mensen verbonden aan de Zoon en teruggeleid door de Zoon tot God de Vader. En uw volk zal altijd bij u zijn. Uw volk wordt door u gedragen. Uw volk, daar bidt u voor. En uw volk blijft standvastig in de strijd hier op aarde. Dat is niet door de krachten van uw kinderen, maar dat is door uw kracht. En Heere, zo nodigt u ons weer opnieuw in deze dienst uit, om tot uw volk te behoren. Ja, Heer, op zoveel plaatsen in uw woord roept u het ons toe, dat we zouden letten op uw zaligheid, dat we zouden beseffen dat wij in onszelf onder de zonde en de schuld liggen, en dat er alleen maar uitkomst en behoud is in dat volkomen werk van de Heere Jezus. O, wij danken u voor die liefelijke, welmenende uitnodigingen. En dat u het ons belooft, dat wanneer wij tot u komen, u ons niet zult uitwerpen. Wat een bemoedigingen schenkt u ons. Och Heere, geef dat wij erop letten. Geef dat wij luisteren naar uw woord. Vergeef ons dat we zo vaak u in de rede vallen. Vergeef ons dat we zulke slechte luisteraars zijn. En wil wegdoen het kwaad dat we zo gauw in verleiding gebracht worden door de wereld, door de duivel, door ons eigen hart, om niet naar u te luisteren en ons eigen weg te gaan. En dat geldt ook nog voor uw kinderen. Want ook zij kunnen niet een ogenblik overeind staan. tenzij dat u, Heere Jezus, hen ondersteunt. En daarom laten wij vooral naar onszelf zien, ook in deze dienst, en ons eigen hart en leven vergelijken met wat u ons in uw woord voorhoudt. Want wie zal de berg des Heren opklimmen? Zij die het kwaad niet bedrijven. En dat, ja, helaas doen wij dat wel van nature. Maar nu bent u degene die mensen leert om zich van het kwaad af te houden. En u bent er die mensen leert om u toe te vallen, om alle zaligheid bij u te zoeken. Heere, wij vragen u om de krachtige werking van uw Heilige Geest in onze harten. Heere, werkt u bij jongens en meisjes, dat zij op een jonge leeftijd leren u te volgen. En geef dat ze het niet zullen uitstellen, maar dat ze jong zullen vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Heere, wij bidden u, bewaar uw volk en kinderen die aangevochten worden. En de duivel kent onze zwakke plekken en valt ons daarop aan. Help ons om weerstand te bieden in uw kracht. O Heere, wil met uw Heilige Geest tot bekering en wedergeboorte leiden. Hen die nog in de wereld leven, ook al zijn ze lid van een kerk. Heere God, wilt u werken met uw geest en woord in ons midden, tot behoud, tot bekering. Dat wij het mogen zien dat u heerlijk bent. En dat uw gemeenschap het hoogste is in dit leven. Opdat wij de eenheid mogen ervaren met allen die u in oprechtheid lief hebben en dienen. Heere, zo bidden wij voor elkaar. We bidden ook voor andere kerken hier op ons dorp. Ze hebben toch ook uw woord nodig. Ze hebben toch ook geestelijke genade nodig. Wil het geven door de kerken heen. Wil, Heere, toch opwekkingen en revivals geven in het midden van ons dorp, op ons eiland, in heel ons land. Er is toch geen reden om te denken dat uw hand verkort is en dat nu het einde gekomen is over christelijk Nederland, alsof u niet trouw bent en alsof u geen macht hebt om volkomen te behouden. En daarom bidden wij u, Heere, te midden van alle secularisatie, te midden van alle verwarring, te midden van alle immoraliteit, waar wij ons voor schamen. En wij maken er helaas ook deel van uit. Ook wij zijn niet onschuldig. En zo belijden we onze volkszonden, dat men leeft voor het genot, maar niet voor God. En dat u op een onderste plaats staat in het leven, ook van hen die u nog uiterlijk belijden. O Heere, wij staan allemaal schuldig. En zo belijden we onze zonden, ook van ons land en volk. Maar we bidden u, Heere, of u ondanks dat toch in uw grote genade een terugkeer wilt geven tot u en tot uw woord. Ook in onze regering, in ons koningshuis, ja, door de kerken heen, laat uw woord ons norm mogen zijn. Heer, ontferm u onzer. We willen u ook bidden voor de kerken in deze wereld. En dan denken we aan hen die bestreden worden door geweld en list. We bidden u voor hen die vervolgd worden, die gevangen genomen worden, gemarteld en geslagen worden, gedood worden, die onder spanning leven, die verdriet hebben. O Heere, wilt u hen bekrachtigen? Wilt u hen verlossen van angst? Wilt u hen moed en kracht geven? En wilt u wonderen doen en hen tonen dat u leeft en dat u regeert, dat de verlossingen komen en dat ze uw hand duidelijk zien, dat u de ogen van de vijanden verblindt, dat u uitkomst geeft voor uw volk en kinderen en wanneer u hen roept om hun leven af te leggen voor uw naam, wilt u hen moed en krachten geven om duidelijk te getuigen dat uw woord mag klinken. Heren, we bidden u ook voor vluchtelingen, ook die juist omdat ze geen vrijheid hebben in hun eigen land, naar andere landen gaan, ook naar ons land. Sommigen daarvan worden gedreigd teruggestuurd te worden. Heren, wilt u daar uitkomst in geven? En hen die gedreigd worden teruggezonden te worden, waar hen ellende wacht, wilt u hen verlossen? En wilt u wijsheid geven aan onze regering, dat zij toch mogen blijven hier in dit land, waar velen van hen nu toch zo al aan gewend geraakt zijn. En dat ze in vrijheid uw naam mogen belijden. Heren, wilt u bescherming geven, daar waar nood is. We bidden u ook over u te midden van de kracht der dwaling, die uitgegoten wordt door kerken heen, om zich los te maken van het gezag van uw woord, of u, Heere, terugkeer wilt geven. En dat uw woord het ultieme gezag voor ons zal zijn en blijven. En dat wij ons niet laten dicteren door de cultuur of door vermeende onduidelijkheden in uw woord. Heer, uw woord is duidelijk en wij danken u daarvoor. Heere, wil ons als kerken ook beschermen en bewaren bij uw woord. Heere God wil valse leer ontmaskeren, valse profeten aan de kaak stellen. En wil, Heere, toch geven dat uw waarheid overal, ook in wetenschappelijke kringen, dat uw waarheid duidelijk mag klinken. Heere God, gedenk hen die op moeilijke plaatsen staan om uw woord te verdedigen, ook misschien onder veel vijandschap en misschien onder veel gespot. Geeft u hen kracht om duidelijk en eerbaar uw woord te belijden en dat de waarheid daarvan ook aangevoeld zal worden, ook door hen die dwaling en leugen voorstaan. Zo bidden wij u, Heere, voor deze wereld in nood, geestelijke nood. En we bidden u voor het volk van Noord-Korea. En we bidden u of u hen verlossing wil geven van de verschrikkelijke, afschuwelijke tirannie die al zo'n 70 jaar nog langer geduurd heeft. Hoeveel zijn er niet vermoord? Vele van uw kinderen. Heere Jezus, wilt u opstaan? Wilt u het bloed van uw kinderen wreken? En wilt u verlossing geven aan dat volk? Wilt u ook wijsheid geven? Ook aan de Amerikaanse president. In al deze zaken. Schenk, Heere, uw genade. Ook daar in het Witte Huis wordt gebeden. Heere, wilt u waarheid in het binnenste geven ook daar. En licht en leiding en kracht en wijsheid. Heere God, gedenk uw volk Israël, te midden van al haar vijanden. Israël die steeds weer achteruit gezet wordt. Ook al zijn er 6 miljoen vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Toch wordt Israël steeds weer opzij gezet. Heere, wilt u Israël redden en dan vooral ook geestelijk. Breng ze tot bekering, Heere. Ach, laat uw kerk toch mogen roemen in uw werk. Mochten we in onze tijd nog zien dat Israël de Messias zal omhelzen. Doe het, Heere. Heere Jezus, we bidden u voor uw eigen volk. Heere, reis op en doe uw wonderen, want u bent toch die heerlijke wonderdoend God. Gedenk dan zo ook ons als gemeente, kerkeraad, predikant, leid ons in deze dienst en in de toekomst tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 38 en wij zingen de versen 15, 17 en 18. Psalm 38, versen 15, 17 en 18. Geliefde gemeente, het is bekend dat zij die eens aan verslaving geleid hebben, dat daar altijd een zwakke plek in hun leven blijft. Daar moeten ze altijd voor op hun hoede zijn. En dat kan ook best een levenslange strijd zijn. Ook al heeft de Heere hen verlost van die slavernij. En ook al heeft de Heere hen weer in de vrijheid gesteld. Toch weet de duivel dat dit een zwakke plek bij hen is. En zullen ze steeds op hun hoede moeten zijn. Want de duivel is er gauw bij om te proberen te verleiden tot zonde. En eigenlijk is dit ook in het leven van Gods kinderen het geval. Wanneer de Heer Jezus hen zijn volkomen gerechtigheid toerekent. En dat Gods kinderen een onvervreemdbaar recht ontvangen op het eeuwige leven. En dat ze erfgenamen geworden zijn van de hemel. Toch blijft de zonde nog steeds een groot gevaar. En moeten ze daarvoor op hun hoede zijn. Ze zijn nog steeds in zichzelf zwak. En ook al hebben ze een hekel aan de zonde en willen ze dat niet meer, toch blijft dat ook voor hun een zwakke plek. Of eigenlijk is heel hun leven onderhevig aan die zwakte. Voortdurend, wanneer u de Heere kent en zijn vrede en liefde in uw hart, dan weet u het ook. Dan ervaart u dat ook. Zo bent u ook onderwezen dat u in uzelf toch maar zwak bent. En dat u altijd op uw hoede moet zijn. En dat u daarom bekleed moet zijn met de geestelijke wapenrusting. En daarom zijn allen die de Heere vrezen eigenlijk een soldaat. En dan niet een soldaat zoals wij in het Nederlandse leger hebben, maar een soldaat die op een geestelijke front strijdt. Ook al bent u oud en hebt u weinig lichamelijke krachten, dan bent u, wanneer u de Heere kent, nog steeds een soldaat. En dan behoort u bekleed te zijn met de geestelijke wapenrusting. En dat vindt u in het laatste hoofdstuk van de brief aan Efeze. Daar wordt beschreven dat die christelijke strijders, dat Gods kinderen allemaal een zwaard moeten hebben. Dat moet een soldaat in een gevecht zonder een zwaard beginnen. Het zwaard des geestes. En dat is Gods woord. En daarom is het voortdurend belangrijk dat zij die de Heere vrezen bij het woord leven. Dat dat belangrijk is in hun leven. Om daar dagelijks persoonlijk bij te leven. Om steeds maar weer verder te onderzoeken en te bestuderen dat kostbare woord van God. En daarmee hebben ze een zwaard. En als ze daarin achterwege blijven, dan zijn ze als mensen die in de strijd staan zonder een zwaard. En dan liggen ze zomaar om. En zo in die geestelijke wapenrusting wordt ook het schild des geloofs beschreven. En het schild des geloofs, wat is dat? Dat is eigenlijk God zelf. De Heer zegt toch tot Abraham: ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En zo wordt God ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Hoe dan? Doordat u gemeenschap met God leert kennen. En daarom wijst Paulus ook dan op het gebed, met alle bidding en smeking. Juist het gebed, juist de omgang, de verborgen, persoonlijk, innige omgang met de Heere, dat geeft kracht. Dat werkt als een bescherming. En ze moeten de gordel dragen van de waarheid. De waarheid, dat houdt de hele wapenrusting bij elkaar. de waarheid. Maar wij volgen geen fabelen. Wij volgen geen verhaaltjes. Wij gaan af op het woord van God. En daarvoor hebben we te buigen, zoals dat woord tot ons komt. In onze tijd wordt dat woord soms weggeëxegetiseerd. En er zijn knappe koppen die zichzelf knap vinden, die van alles erbij aanhalen. En zulke ingewikkelde redeneringen hebben, waarbij ze in feite Gods woord het tegenovergestelde laten zeggen. Dat is een groot kwaad. Daarmee gaan kerken te gronden. Er zijn historische voorbeelden van aan te wijzen. En daarom moet de kerk, moet de waarheid, moet een pilaar zijn. En vastigheid, het fundament van de waarheid. Dat is Gods woord. En ook in het persoonlijke leven. Dat die waarheid van Gods woord ons moet vasthouden. En zo ook bekleed te zijn met de helm der zaligheid. En die geestelijke wapenrusting geschoeid met de sandalen van de bereidvaardigheid van het evangelie. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het gaat niet om mijn wil, maar uw wil. Waar u wilt dat ik zal gaan, ik zal gaan. Hoe rijk is dat om met die geestelijke wapenrusting zo te staan. En dat is nodig. Want zonder de Heere kunnen wij niets doen. Johannes 15, vers 5. Lees het vanavond maar na. Zonder mij kunt gij niets doen. En zo hebben wij in de strijd. En dan kom je, zonder dat je het wil, je komt erin. Je rolt er vanzelf in die strijd. Begint misschien morgenochtend weer, of misschien vanavond nog wel. Die strijd, die verzoekingen, bestrijdingen van de boze. Die vreselijke verleider, de duivel. Die alleen maar lust in heeft om mensen kapot te maken, om hun bloed te vergieten, om mensen te verblinden, om mensen de leugen te laten geloven. En daar is hij heel knap in om mensen dat te laten doen, om zo de ondergang van mensen te bewerken, om ze mee te sleuren naar de hel, naar de poel die brandt van vuur en zwavel. En de duivel, de draak, wordt straks geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. En hij weet het, dat dat hem te wachten staat. En de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. O, waar het beest te zijn en de valse profeet. Maar ook allen. Wiens namen niet geschreven zijn in het boek des levens. Dan voelt u gelijk aan waar wij ons druk om moeten maken. Dat ons naam geschreven staat in dat boek des levens. En daarom zijn we hier in de kerk vanavond. Om daar weer van te horen. Van een gewillige zaligmaker die ons achterna loopt met zijn genade, met zijn liefde. Wie heeft er een liefde als hij, die zelf die poel is ingegaan om ons, u en mij, te kunnen redden? Is er iemand met zoveel liefde als de Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest? Wel nu, we zien hier in de catechismus dat er gesproken wordt een uitleg over: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De catechismus legt het zo heel goed uit dat wij van onszelf zo zwak zijn. Dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. Gelooft u dat? Of denkt u, het valt wel mee? Niet één ogenblik? Nee, niet één ogenblik. En als u staande gebleven bent in verzoeking of in moeite of in bestrijdingen, geef u zelf alsjeblieft niet de eer daarvoor. Want dan hebt u het niet begrepen. Want wie de Heere aanprijst, die heeft de verzoeking doorstaan. We kunnen niet zonder de Heere. We zijn zwak. Elk mens is zwak. En daarom hoeven we heus niet naar een ander te kijken. En als de Heere u staande gehouden heeft, dan is dat alleen maar genade waarin een ander struikelt en gevallen is. Zonden die begaan zijn, soms erge zonden, waar u voor bewaard bent geworden. Nou, zo is het precies, u bent ervoor bewaard geworden. En waarom hij of zij wel en u niet gevallen? Genade. Ik meen dat ik je wel eens vaker gezegd heb. Dat voorbeeld wat dominee Laman, uw eerste predikant, wel eens in de preek gebruikt heeft. Dominee Laman woonde vroeger in Leiden, als ik het wel heb, nog voor hij predikant was. En daar was vroeger ook een dokter, heette Boerhaven. Daar is een kliniek naar vernoemd. Boerhavenkliniek. Maar het schijnt, zo zegt dominee Laman dat in een van zijn preken, wat ik een keer beluisterd heb, dat dokter Boerhaven woonde vlak naast de stadsgevangenis. En in die tijd werden mensen nog ter dood veroordeeld. En werden ze in een wagen geladen. En dan reed de wagen door de straten van Leiden heen tot buiten de stad. En dan werden ze opgehangen aan de galg. En dan werden die criminelen, kregen de doodstraf. En als dan de poorten weer open gingen en er was wat volk om het te bekijken wat er zou gebeuren, dan begreep Boerhaven wat er zou gebeuren. En toen zei dokter Boerhaven tegen zijn dienstmeisje: doe de gordijnen dicht. En terwijl de wagen langs rolde over de keistenen, lag Boerhaven op zijn knieën. En hij zei tegen de Heere: daar gaat Boerhaven in die wagen. Ware het niet voor de genade Gods? Het is enkel genade. En als jongen schrok ik. Ik was 15, geloof ik, 16, toen de leraar maatschappijleer me vertelde op de HBS, was dat nog, over die kampen en die kampbeulen. Wat ze allemaal gedaan hebben in de Tweede Wereldoorlog. Oh, hij zei, die duivel leeft ook in ons, hoor. Daar schrok ik toch wel van. Maar hij had wel gelijk. Hoe vreselijk het is. We kunnen niet één ogenblik staande blijven. Dezelfde mens, net de kerkjongen, in andere omgeving, totaal anders, waar een mens al niet toe in staat is. Zwak, dat zijn we van nature. En zo leert de Heer het ook ons. En dat we daarom maar afhankelijk van de Heere moeten leven. Want de duivel is zo sterk. Hij is veel sterker dan wij allemaal bij elkaar. We zouden er zo onder bezwijken. En daarom is het ook niet zo in het leven van hen die de Heere vrezen, dat ze de zonde, bepaalde zonden, overwinnen. Daar hebben we nu geen last meer van. Nou, dan komen ze later nog wel eens achter. Dan kan diezelfde zonde nog wel weer opeens de kop opsteken. Het is niet zo dat wij zonden overwinnen. God doet het. En God neemt de verleiding weg. Dat we er geen last meer van hebben. De Heere neemt de zucht weg. Maar het is allemaal genade. We lezen in de Bijbel toch ook van de zwakte van doorgeleide kinderen van God, een man als Petrus. Hij had de heerlijkheid in de Heere Jezus gezien. Toen de Heere Jezus daar veranderde. Hij had hemelse zaken gezien. deze Petrus. En even later beeft hij voor een dienstmeisje, Petrus. En David, een leeuw. Jongens en meisjes, ik ben wel eens in de dierentuin geweest. Hè? Zou je in het hok van zo'n leeuw willen kruipen? Ik denk het niet. Zo'n leeuw, wat hij met je niet kan doen. In één klap. En een beer. David heeft een beer doodgeslagen. En een leeuw doodgeslagen die een lammetje van de kudde had weggenomen. Hij deed het in de kracht van de Heere. En de Heere die mij verloste van de leeuw en de beer zal me ook verlossen van deze Goliath. En zo heeft David dat gedaan. Was David sterk? Toen hij Bathsheba zag. Toen was er niets meer van David over. En hij viel in zonde. Waar hij zijn levenslang zoveel pijn en verdriet van gehad heeft. En Abraham, de man van het geloof. Hij nam ook zijn toevlucht tot een leugen. Sarah is mijn zuster. En Jacob, die de belofte had. Wist hij ook van Rebecca dat hij de belofte had. En dat hij de jongere zal heersen over de ouderen. Maar Jacob nam ook zijn toevlucht tot een leugen, tot een list. En al de discipelen, ze verlieten de Heere Jezus in de uur der verzoeking, terwijl ze duivelen uitgeworpen hadden. Wie is er sterk, wie is er zwak? We zijn allemaal zwak. We kunnen geen ogenblik bestaan. En het is heel goed dat te weten, heel goed dat te beseffen, heel goed dat te belijden voor de Heere. En daarom te vragen, Heere, maak mij waakzaam. Maak mij op mijn hoede, waar ik ook kom. Want we leven in een wereld vol verzoekingen. We leven in een wereld die ligt in het kwaad. Er zijn algemene verzoekingen. Hebben we allemaal last van egoïsme, hebzucht, hoogmoed. Je vindt jezelf toch wel best goed. Beter dan andere mensen. Zo zien we onszelf toch. De farizeeër is niet ver bij ons hoor. Helaas bij u en mij niet. En dan ook haat en nijd, trotsheid. Dat zijn de algemene verzoekingen, we kunnen meer opnoemen. Maar er zijn ook bijzondere verzoekingen. Jozef in het huis van Potifar. Hiskia, ik heet de gezantschap van Babel. Oh, nou mag ik ook meedoen met de groten van de aarde. Het zijn wel heidenen. Ze kennen God niet, maar ik vind het toch wel mooi dat ik ook met hem mee mag doen. U komt bij mij om een gezantschap, om een verbond op te richten tegen de koning van Assyrië. Nou, daar heb ik wel oren naar. Ik laat u mijn schathuis zien. En dan komt Hiskia en dan komt Jesaja. Wat waren dat voor mensen die bij u waren? Nou, het was een gezantschap uit Babel. Ze willen mij er ook bij hebben. Hoogmoed. Hij was gevallen. Die vrome koning Hiskia. We kunnen geen ogenblik bestaan zonder Gods kracht. En zo hebben we niet alleen verlossende genade nodig, maar ook bewarende genade. Het is genade van begin tot het einde. Uit genade behouden, uit genade vrijgekocht. En straks enkel uit genade, straks de parelenpoorten binnengaan. Het is enkel genade. Bij u en bij mij. We zijn toch niet onze eigen meester? Ik noem het maar weer wat Luther zei van een mens is als een paard. Hij wordt bereden of door de duivel of door de Heer Jezus. Waar wordt u door bereden? Is de Heer Jezus al uw liefste geworden? hebt u hem al lief gehad in zijn lijden en sterven, opdat u behouden zou kunnen worden. En als we nou onze eigen zwakte zouden inleven. En als we het zouden beseffen dat we maar klein zijn van krachten. En nooit denken, nou red ik het wel. Kijk, dan was de helft van de strijd al gestreden. Want wie kan zeggen dat hij een sterk geloof heeft? Wie hier durfde te zeggen, ik ben bekeerd? Dat zeg je toch niet? Daarmee verloog je niet wat de Heer in je leven begonnen is. Want uit liefde tot de Heer wil je dat niet ontkennen als je de Heer kent. Maar je gaat niet zeggen, ik dit en ik dat. Er zijn mensen ook op. Ook die het geestelijke leven gaan etaleren. En die praten vooral over zichzelf. Ik dit en ik dat en ik beleefde dit. Dat is niet goed hoor. Dat woordje ik. We moeten maar niet te veel gebruiken. Het gaat om hem. Wie hij is. Niet wat ik heb meegemaakt. Maar wie God is. Want het is allemaal genade. Want we zijn dan in de strijd tegen 3 doodsvijanden. En dat vermeldt de catechismus ook heel duidelijk. En die hebben een bondgenootschap, deze 3 vijanden. En die 3 vijanden zijn de duivel, de wereld en onszelf. Ons eigen vlees, de duivel. Hij heet ook wel Satan, dat betekent tegenstander. Hij is altijd tegen God in. Hij doet alles om het werk van God tegen te staan. En als de Heer aan het werk is in je hart en je begint de Heer lief te krijgen, je hebt verlangen naar de Heer, je hebt dorst naar hem, je hebt zijn liefde geproefd. Wat is er daarna gebeurd in je leven? Er kwam strijd. Ja, toch? En waar die strijd vandaan kwam? Je denkt, hoe kan dat nou? Het is allemaal anders. En toch weet je het wel. Het is de duivel die op je nek springt, die je wil terugtrekken. Met geweld of met angst of met onderdrukking of wat dan ook. En dan wat moet je doen? Bidden, dat weet je. Dat weet je, dat doe je ook. Want als de Heer gaat werken met zijn geest, dan kun je niet stoppen met bidden. Dan ga je juist, dan word je teruggeslagen naar de Heere die je hebt leren lief krijgen. Heere, wees mijn rotsteen, help mij, leid mij. En de Heere neemt de benauwdheid ook weg. En de Heere scheldt de Satan ook. En dan komt de vrede ook weer terug. En daarna steeds weer in het leven probeert de duivel aan te vechten. Hij wil ons laten kijken naar de lokkende vruchten die God verboden heeft, omdat ze vol gif zijn. In de dierenwereld is het ook zo dat beestjes die soms heel kleurrijk zijn, soms heel giftig kunnen zijn. En zo lijkt de zonde ook heel kleurrijk toe. Maar het is dodelijk vergif. En wanneer een mens dan toch luistert naar die verzoekingen, dan klikt het tussen de mens en de zonde. Maar dan knapt er iets stuk tussen de Heer en de mens. En dan komt er de bittere vrucht. En als die zonde doorwerkt, dan komt het gevolg van de dood, de eeuwige dood. En al heeft de duivel niets te bieden. Uiteindelijk alleen maar ellende. Iedereen die de duivel gevolgd heeft, krijgt bittere spijt. Eeuwige spijt. Maar de duivel weet het allemaal zo mooi voor te spiegelen. Maar het is allemaal bedrog. Het is een zegen als je die betovering mag doorbreken. Het staat ook bij het beest. Ik las het deze week in Openbaring. Van dat de mensen dronken worden. Door de verleiding van het beest. Openbaring 18 of zo staat het. Ze werden dronken. De mensen worden betoverd. Ze leven in onwerkelijkheid. Denken tot allemaal heel mooi, veel beter. Maar zo weet het beest en de duivel mensen te bespiegelen. Maar het loopt allemaal uit op bittere ellende. Dat is de duivel. En daarnaast heb je een andere vijand, de wereld. Die de mens verleidt tot genot en leven in wellusten. Verzoeking voor jongeren. Verzoeking ook voor ouderen. Sommige ouderen zeggen, ja, vroeger mocht nooit wat. En nu gaan we ons toch nog uitleven. Dan gaan we een inhaalslag maken. Om nog zoveel mogelijk, zeggen ze dan, te genieten van de wereld. Maar het is allemaal bitterheid. De wereld, genot. Maar het is geen genot hoor. Het hoogste genot vind je in gemeenschap met God. Dan wil je niets of niemand anders hebben dan alleen God. En daarom zijn Gods kinderen soms op hun sterfbed los van hun innige geliefden. Ze worden van losgemaakt. Omdat ze de vrede en de liefde van God ervaren. En dat ze daarnaar uitzien. Naar de betere dagen die komen. En daarom wilde Petrus ook niet af van die berg. Laten we hier blijven en 3 tabernakelen maken. Want het was zo goed. Het is mij goed nabij God te zijn. En dan verbleekt alles. Want het hoogste genot vind je in het verborgene met God. En dan is de wereld nergens meer. En zo trekt de Heere jongeren en ouderen weg van de wereld naar zichzelf toe. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze willen. Want daar is het zo goed bij God. Die liefde, die vrede, die schoonheid van die borg. Het is zo heilig, zo heerlijk, zo goed. Daarom begeer ik u alleen, Heere, in het leven. Nee, de wereld geeft geen genot. Hooguit zonder genot met een bittere nasmaak. Maar de Heere geeft ware genot. Maar de wereld is niet alleen al dat zondige genot. Het is ook hoogmoed en trotsheid. Jezelf groter maken ten koste van een ander. Het zijn zonden. Die aanwezig zijn helaas ook in de kerk. Ook zelfs onder Gods eigen kinderen. Hoogmoed en trotsheid, waardoor het geestelijke leven ook een knauw krijgt. Het is tot schade. En daarnaast, de wereld is ook vol geweld. Wreedheid en hardheid en gemeenigheid. En de wereld is ook de plaats van de leugen. Waar mensen bedrogen worden. Leugen. Het verraad aan het woord van God om dat te ondermijnen. Goed, dan hebben we nog de derde aartsvijand. En wie zou dat zijn? Nou, u weet het, dat zijn we zelf. Ons eigen vlees. Want helaas, de duivel en de wereld hebben een bondgenoot. In ons eigen vlees. En ons eigen vlees wordt gefascineerd. Door de grootheid des levens. En de begeerte der ogen. En de begeerte des vleeses. Maar dat is allemaal uit de wereld. Dat is allemaal uit de boze. Maar dat lokt ons. En dan moeten we tegen strijden. En probeer die verleidingen te doorzien. Dat het klatergoud is, bedrog. Probeer daarachter te kijken wat de gevolgen ervan zijn. Als je weer eens met die verleidingen bestreden wordt. Hoe hard het is. En wat voor een verwoesting je krijgt. Want die beest, dat beest die de wereld betovert. De volgende tekst staat dan. Waar zit dat beest? In de woestijn, in de woestheid. Ze worden verwoest. Zij die het beest volgen, komen in de verwoesting terecht. En daarom prikken doorheen, door die verleidingen. Zeg het tegen jezelf. Het lijkt allemaal heel mooi, heel spannend. Maar daarachter is verwoesting. De dood, ellende, tranen, misère, verdriet. Jozef zag het. Daar bij Potifar, bij die vrouw. En hij zei, hoe zou ik tegen de Heere zondigen en dit groot kwaad doen? En zo zijn deze drie vijanden, die maken zich op tegen Gods kinderen vooral. En deze strijd is zwaar. Maar door deze strijd is er zoveel ellende in de wereld gekomen. Die vijanden zijn ook heel listig. En de duivel is vooral actief. Vooral wanneer Gods kinderen in aanraking komen met het woord van God. Je merkt het al in de kerk. Misschien hebt u het al in deze dienst al gemerkt. Wanneer de dominee staat te preken en denk jij allemaal dingen van ja, nou, kan nog wel hoor. Morgen nog wel. Morgen is weer een nieuwe dag. Niet zo moeilijk doen. Dat zijn die vogels, hè, die bezig zijn het zaad weg te pikken. Ja, je kunt je ergeren aan een mens. Ja, een dominee moet proberen een onnodige ergernis te voorkomen. En ja, daar lukt hij ook niet altijd in, hoor. Probeer het wel. En de mensen kunnen zich stoten aan een dominee of aan een houding of aan andere mensen in de kerk en... Maar er zijn allemaal die vogels die proberen het zaad weg te pikken. En dan kom je uit de kerk, denk je gelijk over iets anders na. Of je kijkt naar iemand anders en je ergert je misschien, wat niet behoort te zijn. En de zegen gaat weg. Zaad is weggepikt, dat doet de duivel. Hij probeert je gedachten af te leiden. Of hij zegt, je hoeft niet zo serieus te nemen. Of hij zegt, de Heere hoort niet naar jou. Je hebt te veel gezondigd, dat kan niet voor jou. Je bent toch niet uitverkoren. En al zulke leugens, dat juist in de kerk is de duivel actief. En dan moeten we het wegwerpen, al die gedachten. En als we een keer afgeleid zijn, dan terug proberen aandacht erbij te houden weer. En voordat je naar de kerk gaat, ga je bidden in het gezin en persoonlijk. Heere, schenk mij een zegen en help mij te luisteren naar uw woord. Het gaat niet om een mens of wie hier staat te preken of een preek te lezen. Het gaat om u, om uw woord. Dat ik het goede daarvan mag meenemen en dat het vrucht mag dragen. De duivel zegt ook vaak, nou, morgen kan nog wel. Zo las ik deze week van een Amerikaanse dominee, het was in de 19e eeuw. Baker heette die man, Daniel Baker. Hij werkte in South Carolina. En dat er ook een buurman was, die was ziek. En hij wist dat die buurman God niet kende. En hij, ja, die dominee had het er kwaad mee en die... Klopt aan de deur van de buurman en de dienstmeisje deed open. Ja, mag ik meneer even zien? Ja, dat kan wel. Nou, hoe is het, buurman? Nou, helemaal niet goed, hoor. Nee, ik heb zo'n pijn in mijn hoofd. En... Nee, het gaat niet goed. En, ja, en hebt u al vrede met God gemaakt, buurman? Ja, daar wil ik nog niet over praten, dat kan nog niet. Ben er nog niet voor in de stemming, hoor. Nee, nou, wanneer wilt u dan dat ik kom? Mag ik terugkomen? Ja, u mag wel terugkomen. Nou, morgen dan maar. Goed, nou, morgen. Volgende dag de dominee weer naartoe. Gebeden thuis voor de buurman. En weer aan de deur geklopt en de dienstmeisje deed weer open. Ja, het gaat wat slechter. Kom bij de buurman. Oh, hij ligt te kreunen en te steunen en... En heeft, ik kan niets aan mijn hoofd hebben. Nee, alsjeblieft, kom morgen maar terug. Nou, volgende dag naar dominee weer naartoe. Ja, de dokter is net geweest, niemand kan bij hem komen meer. En zijn vrouw kwam erbij van die buurman en zei, ja, neem een man, mag geen enkele spanning hebben. Het is, dan komt u morgen maar terug. Nou, morgen, volgende dag, dienstmeisje doet weer open. Ja, nee, buurman is 4 uur vanmorgen overleden. Hij is heen gegaan. De eeuwigheid in. En zo kan het ook bij ons ook zijn. Morgen. Straks. Volgend jaar. Over 10 jaar. En als je jong bent, dan zeg je, je moet nog wat genieten van het leven. Niet zo moeilijk doen. En als je iets ouder bent, ja, dan moet je toch wel 's avonds studeren om vooruit te komen naast je baan. En nog wat verder, dan moet je toch vooruit komen in je werk. Veel te druk met gezin. En als je oud geworden bent, ja, dan heb je zoveel met je lichaam te stellen. Allemaal aches en pains overal. En zo gaat het. Zo is het toch. Vandaag, vanavond, nu is het de tijd. Want de duivel, die vijand, zegt straks. Zoveel verleidingen. Paulus spreekt er ook van. Verleidingen. Hij zegt, ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Wat de verleidingen zijn er niet tot ongehoorzaamheid. Verleidingen tot ondankbaarheid. Verleiding om te mopperen. Verleiding om te klagen. Verleiding om hard te zijn, om ondankbaar te zijn. Om onwelwillend te zijn, onverschillig te zijn. We kunnen toch niet geen ogenblik stand houden. En daarom, zegt de catechismus, wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, totdat wij eindelijk ten eenmale de overhand behouden. Die strijd is er, daar ontkomt u niet aan. Maar die strijd heeft ook vrucht. Want juist in die strijd leert u uzelf kennen. En leert u uzelf zien inderdaad dat u zwak bent. En juist in die strijd leert u zien hoe nodig u de Here hebt. U wordt meer aan de Here verbonden. En in die strijd, en wanneer u gevallen bent, leert u zien de waarde van het bloed van de Heer Jezus Christus. En zo wordt een kind van God die beseft zijn eigen zwakte en beseft hoe sterk die verleidingen zijn, zal een aangebonden leven hebben aan de Heer. Niet uw voornemens. Ik zal mijn best doen en ik doe die zonde niet meer. En ik ga echt mijn best doen en het mag niet en het gebeurt niet meer. Nou, dat is net als een heel stuk karton oprichten tegen een vuurzee. Nou, dat zo hou ik het wel tegen. Nee, niets daarvan. De Heilige Geest. Hij leidt u. Hij geeft kracht. Hij versterkt. En dat doet de Heere door het woord. Door het gebed, die geestelijke wapenrusting. En als er bestrijdingen zijn, dat Gods kinderen vallen, dan moeten ze niet in die zonde blijven liggen. Maar eerst verleidt de duivel u en daarna zegt er is geen genade voor u. Die tekst uit Micha, ook dat heb ik wel eens vaker aangehaald. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Opstaan. Tot de Heere gaan. En belijden waarin u verkeerd geweest bent. En misschien tegen een ander belijden. En dan tegelijkertijd vragen om kracht. Om niet meer in die zonde te vallen. En wat een zegen dat de Heere Jezus de medelijdende hoge priester is. Dat hij troost schenkt. Dat hij de krachten vernieuwt. Uitkomst en redding wil geven. Daarom bidden. Om de Heilige Geest. Elke dag bidden om de Heilige Geest. Doet u dat? elke dag bidden om de Heilige Geest. Ja, ik ben onbekeerd en ik ken de Heere niet. Elke dag bidden om de Heilige Geest. Zo kunt u niet verloren gaan. Wanneer u aan de voeten van de Heere Jezus komt, pleitend op zijn kruisverdiensten en bidden en smeken om de Heilige Geest in uw leven. Zo wordt een mens behouden, want God zal zijn geest geven. En er is geen reden vanuit God bezien dat u verloren zou moeten gaan. Ook niet uit verkiezing. Ook niet verwerping. Want hier gaat het niet om uitverkiezing en verwerping. Hier gaat het om de welmenende genade en aanbod van God. Die verbondsgod die ons roept. Welmenend. En daarom luisteren en bidden om de Heilige Geest om bekeerd te worden. Om de Heilige Geest om bewaard te worden. De Heilige Geest om te leven. We kunnen de Geest ook bedroeven, hè? Door dingen aan de hand te houden, verkeerde muziek te luisteren. En wees maar streng met jezelf. Ga nou maar niet schipperen en zeggen, nou, dat kan nog wel en dat kan nog wel en dat kan ook nog wel. Nee, wees maar heel streng voor jezelf. Hoef je vader en moeder niet te doen, dat moet je zelf doen. En wat je op je muur hebt hangen, adem dat de geest van Christus? Of de geest van de antichrist? Ga maar na. Het is toch waar? Het is toch niet vreemd dat ik dat zeg? Dan kun je ook de Heilige Geest bedroeven. Of dat je zijn woord dichtlaat en wat prevelt voor je gaat slapen en zeggen, ja, Heere, hoort niet. Ja, waarom hoort hij niet? Als je niet de moeite neemt om naar hem te luisteren, waarom zou hij dan naar jou luisteren? Bidden met een geopende Bijbel om de Heilige Geest. En niet de Heilige Geest bedroeven. Waakt en bid, zegt de Heer Jezus, opdat ge niet in verzoeking komt. En daarom is verlossing van de boze nodig. En het is allemaal genade. Genade. En daarom kan het ook. Want de kind van God wordt niet behouden omdat hij het verdient. De Heilige Geest wordt niet uitgegoten omdat u het verdient dat u de Heilige Geest ontvangt. Of omdat u daar zo lang voor gebeden hebt. Of omdat u zo goed uw best gedaan hebt. Daarom geeft de Heere zijn Heilige Geest niet. Maar hij geeft het uit genade. En daarom kunt u erbij. Omdat God genadig is en barmhartig en langmoedig en groot van goedertierenheid. Het is genade. Geen verdiensten. En daarom kan de grootste der zondaren nog bij. Koning Manasse kon er nog bij. En de stokbewaarder van Filippi kon erbij. En die vrouw in overspel gegrepen kon erbij. En u en ik kunnen er ook bij. Omdat God behoudt uit genade. En daarom op onze knieën voor die goede God. En dan ook bidden om bewaring. Dat hebben we Johannes 17 gelezen. Dat heilige gebed. En daarin zegt de Heere Jezus ook, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Maar dat gij hen bewaart van de boze. Dat is het. Bewaring. Doordat God zijn kinderen vasthoudt. En doordat God hen leidt, dat ze straks meer dan overwinnaars zijn. Maar het is allemaal zijn werk. Hij was de eerste die begon, die licht gaf. Die een mens stilzet of verandering brengt. De ogen opent, die een mens doorleidt. Die een mens sterkt, die een mens oefent. die met zijn genade zijn Heilige Geest geeft, hen bewaart van de boze, hen doet volharden en dan hen uiteindelijk brengt in de hemel. Het is van begin tot het einde zijn werk. Hij is de Alpha en de Omega. En die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Ik zal hem geven, die overwint. Maar de Heer heeft overwinning behaald. Voor hen, in hen, door hen. En dan worden ze ook nog beloond. Voor wat de Heer eigenlijk gedaan heeft. Begrijpt u nu dat straks de Heere Jezus, de drie-enige God, al de eer, de lof, de dankzegging, de aanbidding zal ontvangen tot in alle eeuwigheid. Omdat Hij zo goed is. Hij bewaart. Dat Gij hen bewaart van de boze. En daar loopt alles op uit, op die christenstrijden. Ze loopt uit op de overwinning van het lam. En als ze binnengaan in de hemel en dan nog terug zouden zien op hun leven. Ik weet niet of ze dat gaan doen. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Als ze binnengeleid worden in die parelenpoorten, dan letten ze op hem. Maar dan weten ze het wel, wat achter hen ligt. Gij hebt alles wel gemaakt. Uw weg gans volmaakt en recht. En zo krijgt God al de eer. En dat moet ons verlangen zijn. Dan moeten we nu leren in het leven om God te willen verheerlijken op het hoogste. Amen. Zullen we zingen uit het gebed des Heren, de versen 7 en 8. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo geeft u ons veel reden om te bidden en u te danken. Te danken voor uw onuitsprekelijke gave aan deze wereld en aan ons, de Heere Jezus Christus. En u te danken voor de komst van de Heilige Geest, die krachtig werkt. En u te danken voor uw woord dat de waarheid is, wat weersproken wordt al duizenden jaren lang, maar nog steeds net zo krachtig is en levendig door uw kracht. En Heere, leer ons leven bij uw woord. Leer ons bidden om uw Heilige Geest. En wilt u ons tot bekering brengen? Of wilt u ons verder leiden op het smalle pad, te midden van de aanvechtingen en de bestrijdingen, te midden van nood, o Heere, doe ons leven met u. Wil uw kinderen versterken in het strijdperk waarin ze geplaatst zijn, laten ze niet vrezen voor de macht van de boze, maar laten ze op hun hoede mogen zijn en waakzaam zijn. Laten er een vrezen mogen zijn voor u en om in uw ongunst te geraken, dat we u zouden bedroeven. Laten we daar bang voor zijn. En laten we een aangebonden leven mogen kennen aan uw genadetroon. Ja, daar mogen we dan heus werk van maken. Want wat het eerste is, moet het eerste komen. En wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. O Heere, breng ons voor uw heilig aangezicht. Dat we een biddend leven mogen kennen. Een leven waarin het beleefd wordt dat we voortgaan van kracht tot kracht. Heere, ga met ons deze week in. Bewaar en geleid ons in alle dingen. We bidden u, breng ons ook volgende week weer samen. Bescherm en bewaar de gemeente. Laten we een biddende gemeente mogen zijn. Met zorg voor elkaar. De ander uitnemender achten dan onszelf. En wil, Heer, in genade op ons neerzien. Om Jezus wil. Amen. Willen we zingen Psalm 146, het derde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.